mogen onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 102, de verzen 1, 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan de 102e. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 102. Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid, ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik heb vergeten mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil in de wildernis. Ik waak en ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag, die tegen mij razen zweren bij mij. Want ik eet als as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toren, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. En gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben een medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, en zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebbende hun liedergebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht, en het volk dat geschapen zal worden zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertelle te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ten nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner jaren, in het midden mijner dagen, uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn, maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden, de kinderen uw knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood, de grote hoorder van het gebed. Dan mocht gij ons ook verhoren als wij u aanroepen, Heere, om uw aanwezigheid, om uw nabijheid, om de bediening van uw lieve geest. Want zonder u kunnen we niks doen, niet preken, niet luisteren. Dan kunnen we het niet eens overdenken, maar de orde zoals die in uw woord staat opgetekend en bedoeld is. O Heere, want wat verstaan wij van uw woord, tenzij gij het ons doet verstaan, tenzij gij ons inleidt in de heilgeheimen van uw dierbaar getuigenis. We kunnen er niks van begrijpen, ook al zijn we al diep ingeleid in de verborgenheden des evangelies. Het is niet te begrijpen, want het is geen begripsleer. Gij doet het uw volk geloven. Gij doet uw volk op u vertrouwen. O Heere, mochten we dat beoefenen door die kennis Gods die ons geopenbaard is door de prediking van het woord, door het geloof. Dat wij die Christus der schriften hebben mogen aanschouwen door het geloof, dat hij zich verklaard en geopenbaard heeft. Want alleen dan zullen we hem vertrouwen. Lieve Heere, dat mocht gij ons allen geven, zoals we hier bij elkaar zitten, maar ook degene die meeluisteren. Gedenk de noden van de meeluisteraars, Heere, gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Gij weet hun zitten en hun opstaan, wereldwijd weet gij uw kerk te vinden. Maar ook degene die daartoe begeerig zijn gemaakt, omdat zij een onrust in hun leven zijn gewaar geworden, die niet meer te stillen valt dan alleen door het bloed van Christus. O Heere, mocht gij die zielen bedienen op deze avond, die geen raad weten met hunzelf, die te blind zijn om iets te zien, te dood zijn om iets aan te nemen. Lieve Heere, dat alles bewerkt gij door uw lieve Zoon. Want we hoeven u niks aan te bieden dan alleen onze ongerechtigheid. Heere, mocht gij ook deze avond overkomen in de zielen waar uw vreze woont, maar ook voor het eerst bij de goddelozen die gij rechtvaardigt door de gerechtigheid van Christus en waarin gij uw volk steeds weer bevestigt, o Heere, dat we dan op u mochten zien in alle eenzaamheid die er kan zijn, in alle aanvechting en armoede der ziel, maar ook voor de tijd in uw aanbiddelijke voorzienigheid, o Heere, wat kan het zicht daarop verduisterd wezen? Dat komt niet door uw woord of voorzienigheid, maar dat komt door ons ongeloof. Lieve Heere, kom ons ongeloof te hulp, want ach, waar zullen we ons aan vasthouden? Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En gij hebt gezegd in uw woord, ik heb nooit gezien door de mond van de psalmist, de rechtvaardige verlaat of zijn zaadzoekende brood. Mochten we dan op uw hand zien, Heere, gelijk de knecht des Heeren op uw hand mag zien om nooddruf te begeren, in het spreken en het luisteren en voor het dagelijkse leven, Heere, mocht gij ons onderhouden, want er is geen andere verzekering dan die verzekerdheid des geloofs, dat gij het maken zult. Heere, kom ons te hulp in alle facetten van ons leven. Er kunnen zoveel moeite zijn die we niet met anderen kunnen bespreken, want daarvoor is de nood te groot. O Heere, maar gij kent ons zitten en ons staan. Gij weet wie we zijn. En als wij het enigszins weten, dan krijgen we de schrik van ons leven. Want dat is niet best met een mens gesteld, gij zegt het in uw woord. Maar als we in Christus geborgen zijn, o Heere, dan hebben we niets te vrezen. En dan vrezen we toch zo menigmaal. Mocht gij dat woord ook deze avond bevestigen in de zielen die vrezen, vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Vrees niet, want ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld. Ach, lieve Heere, Wat kan het leven toch eenzaam en verlaten zijn. Dat gij uw aangezicht verbergt om allerlei redenen. Heer, we kunnen het nooit, we kunnen wel van u afvoeren, maar we kunnen nooit meer terugkeren op eigen kracht. Maar gij laat geen van uw schapen ter aarde vallen. Gij hebt ze alle in uw handpalmen gegraveerd. Mocht gij dan opzoeken wat daar zit in de woestijn als een steenuil verlaat. Mocht gij die verloren schapen bezoeken met uw heil en tegenwoordigheid. Mocht gij de verlatenen uw nabijheid doen proeven en smaken. Mocht gij uzelf bekend maken, Heren, door het gepredikte woord. Want er vraagt niemand naar Sion. Geen kerk of voorganger, dat doet alleen u. O Heere, mocht gij ons dan gedenken in deze door de wereld verzengende aarde van zonde, ongerechtigheid en oordeel. Mocht gij met uw overtuigende geest nog door de rijen gaan, opdat er plaats gemaakt wordt voor Christus, voor de Christus der Schriften. O Heere, dat we dan op het woord zouden leunen en steunen als door uzelf gesproken, want gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Mocht gij dan al onze noden kennen, die we zelf maar half kennen. Ook na ontvangen genade. O Heere, wat zijn we ook daarin steil en diep van u afhankelijk, van uw verborgen ondersteuning en onderwijzing en van de influistering des geestes, zo krachtig die zo krachtig indalend kan zijn, waardoor onze berg weer wordt vastgezet. O lieve Heere, gedenk ons. Naar de grootheid uw barmhartigheid, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Mocht gij nog wonderen doen op wonderen horen. Deze wereld gaat ten onder, maar gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan is de eenzaamheid en de verlatenheid en dat leven van de arme Lazarus slechts een verdrukking van 10 dagen. Maar mocht gij ons in die 10 dagen niet verlaten, Heere, want anders gaan we, dan moeten we verzinken in een pijloze diepte. Mocht gij ons bij de rechterhand vatten en leiden door uw raad, opdat onze hoop op u gevestigd mogen zijn en blijven. We bidden het u om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen we er verder over na te denken, over de tekstwoorden die je kunt vinden in Jesaja 1 en daarvan het 8e vers. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard en als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. En we hebben vanmorgen enigszins verklaard in welke toestand de dochter Sions verkeert. En er waren 3 punten, ik zal ze u nog een keer voorlezen. Wie de dochter van Sion is. En we hebben gezegd dat is ten eerste de Joodse kerk, maar het is ook de christelijke kerk. En nog nader gezien, het is Gods volk. En in welke toestand zij zich bevindt, als een hutje in de wijngaard en als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad waar niemand naar vraagt. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Geen gereformeerde dominee. Geen hervormde dominee. Niet van de afgescheiden kerken. Niemand. Dat zegt Gods woord. Er is niemand die naar Sion vraagt. Er is geen kerk geïnteresseerd in de bekering van zondaren. Nee hoor, absoluut niet. Anders zouden ze die business die de kerk heet wel opheffen. Weet je wel, Gods volk wel eens naar verlangt, naar de tijden van de hagenprediken. Yeah. Want er was Gods volk vergaderd, daar hing een prijskaartje aan. Er hing een prijskaartje aan. Maar nou reizen we met zilveren muilen ten hemel. Godsdienst mag ook niks meer kosten. Hè? Dan worden de mensen uiterst vijandig als het wat gaat kosten. Dan haken ze af. Maar gemeente, de Heere gaat zijn kerk louteren. Ja. En dan zal blijken voor wiens, dat is het derde punt, voor wiens rekening zij leeft. Hè? Voor wiens rekening, voor wiens rekening leven. Nou, van nature is Gods woord daarin duidelijk. Dan leven voor eigen rekening. Alles wat we doen of laten, zeggen of niet zeggen, is allemaal voor eigen rekening. En dan zullen we op onze woorden worden geoordeeld. En Gods volk dan? Gods volk wordt naar het evangelie geoordeeld. Niet meer naar de werken der wet. Want daar is Christus voor borg geworden, plaatsbekleder. Die is in hun plaats gaan staan. Niet alleen om de wet te vervullen, maar ook om alle vloeken en oordelen en toren van de wet in zijn middelaars hart op te vangen en die weg te dragen. Te betalen. Vroeger zei Gods volk, het is Sion's betalende borg. Ja. Maar Gods kerk moet die verdrukking door van 10 dagen. De vrouw in Openbaring 12 heeft haar hoofd in de hemel en de maan onder haar voeten. Dat is de gemeente van Christus. Ze heeft wandelingen in de hemel door het geloof, terwijl zij met haar voeten in dit ondermaanse leven staat. Maar daarin is zij wel gestorven, dat is daar ook het beeld van. Ze heeft de maan onder de voeten, want de bruid van Christus is een nieuw schepsel. Die heeft die oude mens afgelegd, uitgedaan en Christus aangedaan. Maar wat haar vlees aangaat, is zij zo menigmaal benauwd van alle zijden. Ze is als een belegerde stad. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Geen volle kerken dus, nee. Als een nachthutje in de Komkommerhof. Als een belegerde stad. Het is niet begerenswaardig. Maar dat is de toestand van Sion in het algemeen. En daar weten al Gods kinderen van af. En wordt die toestand nooit meer anders? Nou, die toestand is in Christus anders. Weet je wat Christus zegt? Vaart wel in uw paleizen. En in uw vestingen. Vrede zij in uw paleizen en vestingen. Maar dat kan alleen in Christus. Hè? Want die zal zijn volk in een vesting leiden. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Dat is de kerk van Christus. Is hier weinig in getal. Het zijn de bedroefden om de bijeenkomst wil. En daar vraagt niemand naar. Maar de Heere heb gezegd, zie ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Maar geliefde, dat kleine kuddeke van Christus, dat moet hier door vele verdrukkingen heen. Door vele verdrukkingen heen, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn, dus vrome lot. Ze voelen zich dikwijls eenzaam. Dat is een eenzame, we hebben dat opgelezen uit die psalm 102, die kostelijke psalm 102. Dat is een eenzame mus op het dak. Dat is een steenuil in de wildernis. Ken je dat leven ook? Of kun je nog een beetje vooruit boeren? Denk je nog een beetje winst te maken in deze wereld? Weet je waarin de winst van Gods volk mag leggen, geliefde kinderen? In het verlies. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Ja. Gods volk hoeft niet meer voor zichzelf te zorgen. Hè? Hoewel ze daar misschien wel dikwijls mee bezig is. Vaak met angst en beven bezet. Hè? Dat ze nog één deze dagen zullen omkomen door de handen van Saul. En ziende op ter vlees hebben ze geen enkele hoop. En dan kan het vertrouwen in de Heere zo geschud worden. Simon, Simon, zegt de Heere Jezus tot Petrus. De Satan heeft u die de zeer begeert te ziften als de terre. Nou, Gods volk ligt vaak op de zeef. Gods ware volk ligt vaak op de zeef. Ik had vanochtend over, hè, er was een dominee uit de PKN en die zegt, hè, die Ben Tramper, ik ben door Luther gegrepen. En toen die daar in die bibliotheek stond van de Universiteit van Utrecht, toen had hij de gelaten brief van Luther in zijn handen, toen viel hij van verbazing van zijn stoel. Maar dat is ook zielig. Je kan 100 keer van je stoel vallen, maar toch dezelfde blijven. Dus dat zegt natuurlijk niks. Hè? De bekering is niet het vallen van je stoel, je moet van je paard afgevallen. Je moet van je paard afgestoten worden, van dat paard, dat werkheilige paard. En ze hebben het nog goed naar de zin in de PKN en dan voelen ze zich door Luther gegrepen. Nou, ik zou je zeggen, Luther zou je wel bij je haren grijpen. Als die je zo zag zitten in die PKN. Want die grote reformator, die dacht eerst de Roomse kerk te moeten reformeren, maar de Heer heeft hem eruit gestoten. En dat zou de Heer weer doen. Als Luther nou geboren zou worden in de PKN, zou de Heer hem er weer uithalen. Net als Lot uit Sodom. De Heer heeft Lot niet in Sodom gelaten, omdat God besloten had Sodom en Gomorra te verwoesten. Maar hij zegt, Lot, daarom stuur ik je 2 engelen om je eruit te halen, want je bent mijn kind en knecht. Kijk, dat is nou het kenmerk, hè? Was Lot heel niet van plan? Heel niet. Nee hoor. Kijk, dat is nou die trouwe zorg van boven. Die trouwe zorg van die goede herder. Hè? Die weet zijn verloren schaap in Sodom op te zoeken. Yeah. Maar die Lot, die had het niet naar zijn... Kijk, dat is nou het vreemde. Hè? Hij wilde daar niet meer uit weg. En toch kwelde die zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Hoe is het mogelijk, hè? Dan zou je toch zeggen, nou Lot, pak dan je spullen en vertrek. Ja. Nou, Gods volk is niet zo vertrekkerig. Nee. En als ze dan een richting wordt aangewezen, dan zegt Jona, ja, maar daar heb ik geen zin in. Ik ga eerst op vakantie naar Tarsus. Ik ga niet naar dat God vergeten Nineveh. Daar heb ik geen zin in. Je moet echt niet denken dat Gods volk... Mijn hart op hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ja, als die Heilige Geest werkzaam is. Als je hart vervuld wordt, hè, met die liefde Gods in Christus. Als het geloof werkzaam gemaakt wordt. Oh ja. Ja, dan hebt de Heer een gewillig volk in de dag van zijn Heerkracht. Is dat altijd zo? Nee. Nee, want er is maar 1 gewillige knecht des Heeren. En daarom laat de Heer dat touwtje wel eens vieren. Hè? Als je denkt dat je zo gewillig bent, dan laat de Heer dat touwtje een beetje vieren. En dan kom je weer je vlees tegen. Dat verdoemelijke eigen ik tegen. Want uiteindelijk is er maar 1 gewillige knecht des Heeren. Dat is de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gesteld heeft tot een rantsoen voor velen. Waar wij gevallen zijn, daar is Hij staande gebleven. Ja. Ook ten aanzien van de gewilligheid. In de zaak van God, in de zaak van Christus. Menigmaal gestruikeld, menigmaal gevallen. Maar door hem weder opgericht. Hè? Door hem weer opgezocht. Ken je ook die opzoekende zondaarsliefde van Christus? Hè? Dat een ziel vreest dat de Heer wel nooit meer naar hem zal omzien vanwege al die repeterende afmakingen. En dat de Heer het toch, hè, kan lang duren, dat de ziel zegt, hè, zou de Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Maar dan schiet de Heer weer als uit het wonder toe, als je er niet meer op rekent. En toch kunnen die zielen niet nalaten om de Heer achterna te schreeuwen. Ja. Dat doet de Heilige Geest, hè, want die is de... Kijk, die goddelijke natuur, die Gods volk deelachtig is, dat is niet een ingestorte heiligheid. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is de goddelijke natuur die Gods volk deelachtig is. Kunnen ze daarmee werken? Nee. Gods volk kan nergens mee werken, want het geloof, dat is niet kracht maken. Kracht, daar word je niet krachtig van, daar word je heel zwak van. Van het geloof word je heel zwak. Want het geloof steunt op een ander. Gods volk kan ook niet met het geloof werken. Wel als de Heilige Geest dat geloof werkzaam maakt. Hè? Wel als de Heilige Geest de liefde gaande maakt waardoor het geloof werkt. Oh ja. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Maar als de Heer zijn aangezicht verbergt, zegt David, dan word ik verschrikt. Ben ik als een blad aan een boom, zo'n rillend blad. Maar geliefde, Gods volk is vrijgesproken van zonden en straf. En dat kunnen ze zich allemaal nog herinneren. Dat weten ze nog als de dag van gisteren. Dikwijls is de kracht eruit. Maar als de Heer ze daarin bevestigt, dat de rechtvaardiging in die rechtvaardig verklaring, daarin wordt Gods volk steeds bevestigd. Juist in de eenzaamheid en in de verlatenheid. Als de Heer tegen Paulus zegt, mijn genade is uw genoeg. Dan bevond hij zich in een put van aanvechting en verlatenheid van een slaande engel des Satans. En als je daar geen kennis aan hebt, dan heb je ook geen behoefte aan bevestiging. We hebben u vanmorgen gezegd wat Luther, nog even op Luther terugkomende. Die dominee die zegt, dominee Ben zegt, ik ben door Luther gegrepen. En Paulus zegt, ik heb het anders geleerd, ik ben door Christus gegrepen. En Luther kon het ook zeggen, door Christus gegrepen, daarboven in dat torentje. Toen alle hoop hem gans ontviel, dat de Heer met kracht overkwam in zijn ziel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, uit het geloof van Christus. Ja. Maar die Luther zegt, nou mooi zeggen, Melanchthon, dat was zijn zielenvriend, Melanchthon was niet zo'n krautadig figuur als Luther. En Melanchthon wordt wel als de opvolger van Luther gezien, maar zo zie ik Melanchthon niet, want hij had, vergeleken bij Luther, had hij weinig in huis. Maar Melanchthon was ook geen strijder, hoewel het wel een ware gelovige was. Het was meer de secretaris van Luther, zo zie ik Melanchthon. En Luther die instrueerde Melanchthon, hij zegt als je nou leraars tegenkomt, dan moet je ze eerst maar eens beproeven op hun geestelijke gesteldheid. En dat zou ik ook tegen die dominee Ben willen zeggen, dan zeg ik. Ken je dat ook, die toetssteen die Luther aanlegt, vanwege die geestelijke gesteldheid ten aanzien van dominees? Luther zegt tegen Melanchthon, als ze niet kennen de diepe beproevingen, de aanvechtingen van de Satan, als ze niet door hel en dood zijn gegaan, dan moet je ze niet erkennen als knechten van God. Kijk, want je kent natuurlijk wel Luther naar de mond spreken. Maar Luther zou zeggen, net als Daniel, hou je gaven maar voor jezelf. Want daarmee voel ik me niet gevleid. Want ware knechten van God, die hoef je echt niet te eren hoor. Echt niet. Daar zitten ze heel niet om verlegen, mensen. Daar zitten ze heel niet om verlegen. Dat maakt ze niet meer of minder. Nee hoor. Gods knechten zoeken ook geen volgelingen. Tegenwoordig willen ze allemaal kerken vol en noem maar op. Ja. Maar Filippus werd er maar naar één gestuurd. De zwarte moorman. En zij zeggen, nou is toch de moeite niet waard. Nou, ik wou dat ik elke dag zo'n zwarte moorman heb. Ben ik zelf. Maar wel gedoopt in de dood van Christus. Dat kende die moorman ook. Die heeft niet gezegd van, nou ja. Dan moet er wel een ouderling bij komen, Filippus. Want anders kan ik niet gedoopt worden. En Filippus dat gezegd? Tegenwoordig zijn ze allemaal zo hoogkerkelijk. Verschrikkelijk. Maar die moorman toen hij tot bekering gekomen was. Ik heb er wel eens over gepreekt. En toen reisde hij zijn weg met blijdschap. Hij zag Filippus niet meer. Ziet u? Die man die had het van God geleerd. Die hoefde Filippus niet te aanbidden. En op zijn website te plaatsen met een grote kop. Ik ben door Filippus bekeerd geworden. Nou, dan had Filippus gezegd, dat kan ik wel aan je zien, want je bent nog zo zwart als de kachel. Maar wat is Gods woord toch zuiver? Toch zuiver, afsnijdend, heerlijk, bevrijdend. Dat is de mooiste, de gelukkigste dag in je leven, als je van die oude mens wordt bevrijd. Want dat is dan verleden tijd. Dat is dan boek wat God dichtslaat. Ja, echt waar hoor. Ik ben door de wederwet gestorven. Paulus was gestorven. Tegenwoordig sterven ze allemaal aan iets. Nou ja. Als je aan iets sterft, dan heb je nog dat hele, complete ik hoor. Dan ben je nog aan niks gestorven. Paulus zegt, ik ben gestorven. Ik. De wet heeft mij gedood. De wet is op bezoek gekomen. Die heeft mij onderzocht. En zegt Paulus, ik kan niet geen ander vonnis over je uitspreken als het vonnis des doods. En het was niet alleen een bedreiging. Dat heeft de wet ook uitgevoerd. Ja. Nou, dat was de gelukkigste dag in het leven van Paulus. Hij zegt, wat een bevrijding. Ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik Goden levend gemaakt zou worden. Anders had dat nooit kunnen geschieden. Want die oude mens wordt nooit bekeerd. Dat is die oude mens onder de wet. Die staat voor onder de wet. Die oude mens komt nooit onder de genade. Never, nooit. Kijk, dat lijkt een nieuwe leer in onze dagen. Maar daar, dat is de toetssteen of je een kind van God bent. Ja of nee. Want het einde der wet. Als je aan de wet mag sterven, kom je aan het einde van de wet. Right? Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Daar heb je nou de rechtvaardiging van de goddelozen. Die zijn aan het einde van de wet gekomen. Verloren, verdoemd. Als een erfwachter van de hel. Genadeloos. En die spreekt God in Christus vrij van schuld en straf. Die hebben geen pretenties meer, heb ik vanmorgen gezegd. Die kunnen geen gebedje meer aandragen. Die kunnen geen zucht meer zuchten. Die kunnen geen tranen meer uitpersen. En zo'n genadeloze vindt genade in de ogen Gods. In Christus. He, want dan heeft Christus zijn bloed getoond aan de Vader. Dan is hij tussen getreden. Als plaatsbekleder. En dat is het grootste wonder. Het is 5 mei. En dan gedenken we de bevrijdingsdag. Of dodenherdenking. Kun je ook zeggen. Dodenherdenking. Dat valt er ook mee samen. Bevrijdingsdag, dodenherdenking. Ja. Maar de Heer gedenkt er niet meer aan, hoor, aan die oude mens. De Heer houdt geen dodenherdenking, met eerbied gesproken. Wij wel, wij hebben de dood des Heren te gedenken. Jazeker. Dat is de kracht van het geloof, om de dood des Heren te gedenken. Daar is het ook het avondmaal voor ingericht. Voor Gods volk, hè, voor Gods verzoende volk. Om te gedenken, hè, dat de Heere genadig geweest is. Om te gedenken dat de Heere zijn bloed gestort heeft. Om te gedenken. Hè, die zwarte moorman toen die naar Ethiopië reisde. Die mocht de dood des Heeren gedenken. Die dacht steeds terug aan dat moment van die onderdompeling. Toen werd hij in de dood van Christus gedoopt. In zijn doop gedoopt. In het bad van de wedergeboorte. Toen reisde hij. Kijk, dat geeft zoveel blijdschap in de ziel. Hè? Dat door de dood van Christus is die oude mens. Gij zijt gedood door het lichaam van Christus. Ja. Dat is een geheimenis voor het vlees. Er komt vlees niet achter de geheim. Een onbekeerd mens komt daar niet achter. Dan moet je voor wederom geboren worden. Hè? Door water en geest. Dan begin je er iets van te verstaan. Hè, dat die oude mens is afgelegd. Hè, doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. U zegt, maar die oude mens is toch weg. Jawel. Maar dat lichaam der zonde, dat blijft tot je laatste snik. Maar dat lichaam der zonde is het stoffelijk overschot van die oude mens. Daar is de ziel uit. Dat is een lijk. En als je nou een lijk bent voor de wet, dan heb de wet geen zeggenschap meer over je, right? Dat is nou het geheim, hè? Want Gods volk, als ze niet goed gebakerd worden, dan zitten ze veel te tobben met de wet en het vlees. Ja. Nou, de theologie van het vlees, die vind je in het graf van Christus. Die vind je in de onderdompeling, gelijk die moorman mocht ondergedompeld worden, in de dood van Christus. En toen kwam die op, als een nieuw schep. Ja, hij was al bekeerd natuurlijk, maar dat was daar een beeld van, hè. Je wordt niet door de doop bekeerd, hoor. Echt niet. Nee, dat de doop, het sacrament van de heilige doop, heeft geen magische kracht. Net zo min dat het sacrament van het avondmaal. Hè. Rome leert dat allemaal. Hè, dat zijn dragers van de genade, maar zo is het niet, hoor. Zo is het echt niet. Nee. Maar die rechtvaardiging door het geloof, geliefde, dat is nou het begin van het geestelijke leven in Christus. Dat is niet het geloof En dan is niet het geloof de grond van mijn rechtvaardigmaking, maar want dat is alleen de gerechtigheid van Christus. Het geloof is niet de rotsgrond, dat is Christus. Dat is Christus. Toen werd die moorman op de rots gezet. Toen Filippus hem Jezus uit de schriften verkondigde. Toen werd hij op de rots gezet. En daar is het Jeruzalem dat boven is. Dat gebouwd en gefundeerd is. Daar is een beeld van. Het geestelijke Sion is rechtvaardig voor God door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En als je daarvan gaat getuigen, geliefde, door de geest onze Gods, ja, dan word je niet meer gedoogd in onze dagen. Niet in de wereld, niet in de refelkerken. Want dan willen ze alles rustig houden. Ik heb dus een dominee letterlijk horen zeggen, we willen de boel rustig houden. Ik zeg, oh, dus dan ben je ook al een verschrikkelijke vijand van de bekering van zondaren, want dan gaat alles overboord, hoor. Dan komt alles in rep en roer, dan komt de hel in beroering. Als er een ziel gerechtvaardigd wordt, want die wordt gerukt en bevrijd uit de klauwen des duivels. Nou, ik zal je vertellen, is dat gebeurd, gemeente? Tegenwoordig hebben ze allemaal zo'n stiekeme bekering. Dominees in kluizen, komen er steeds meer achter. Hoe weinig dominees van de genade in Christus leven, hoe weinig dat ze eruit bediend worden, als ze eruit bediend worden. Want anders zou de prediking radicaal veranderen. En dan zou Gods volk weer herleven. Dan zou dat getuigenis weer klinken. Net als de Samaritaanse vrouw dat getuigenis mocht laten klinken. Aan de vijanden van Christus. Want die lieden van Sichar, die waren nog in de natuurstaat. Maar dat mens dat heb recht getuigd. Dat heb recht. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Toen ging heel Sichar op het schavot. Door dat getuigen, door die... Ja, mensen vatten dat niet meer. Nou ja, moet je dan zelf weten. Sommigen vatten het en sommigen vatten het niet, zegt de Heer Jezus. De meesten vatten het niet. Nee, natuurlijk niet. Want die willen alles vleeselijk ingevuld zien. Die willen alles begrijpen. Nou, dan kun je de Bijbel wel dichtslaan, want de Bijbel is geen begripsboek. De Bijbel is een geloofsboek. En als de Heer zijn geest ermee paart... De geest kan nooit van het woord gescheiden worden. Maar als de geest krachtig dat woord in je hart toepast, dan begin je er iets van te verstaan. Dan, ook al in de overtuigende kracht, zoals die lieden van Sichar, die gingen allemaal op schavot. Want wat die vrouw gedaan had, hadden zij allemaal gedaan. Want als de wet geestelijk wordt in je leven, dan zeg je niet meer, nou dat, kijk, zie je die hoerloop. Was dus een ouderling bij dominee Fraaien. Ja, vroeger had de afscheiding nog wel... Knechten van God. En toen liep daar een bedelaar over straat. Toen zegt die ouderling, kijk dominee, daar heb je nou zo'n goddeloze bedelaar. Ja, zegt Fraaien. Hij zegt, weet je wie daar loopt, Fraaien? Hij zegt, Jan, geef die Fraaien daar op die bedelaar in zijn gulden. Dat waren nog dominees met zelfkennis. Nou zijn ze allemaal zo opgepoft en noemen zich hersteld en... Maar een ouderling van Fraaien die zei destijds, kijk, daar heb je de hoer van Nederland, dan wees je op de hervormde kerk. Nou zegt Fraaien, voor die hoer heb ik nog verwachting, maar voor die bijwijven niet meer. Was nog een dominee met zelfkennis. Hè? Allemaal niet zo zuiver in die wedergeboorte leer, maar ik heb er toch nog krediet voor. Hè? Zoals die dominee van de Poel, dat was toch een man des geloofs. Hij voorzag heel Gorkum van brood. Hè? Nou, ik zou het geen dominee... Zou ik niet een dominee durven toevertrouwen in onze dagen? Nee hoor. Mijn man was ook niet zo zuiver in die wedergeboorteleer. Maar ze zijn er nooit op aangesproken. Hè? Want die dominees zijn natuurlijk ook gruwelijk verafgod. Lamaai, Van der Poel, Fraaien. Allemaal verafgod. Lamaai zegt, ik moet naar Amerika. En dat is jullie schuld, zegt hij tegen die gemeente in Nederland. Dus jullie hebben me verafgod. Ja. Maar Van der Poel, hè, hij geeft er... duidelijk getuigenis van, hè, dat de Heer nog sprak, hè, als er een ban in het leger was. Nou, tegenwoordig zeggen de dominees, ik heb nooit in mijn hele ambtsperiode meegemaakt dat iemand onder de tucht moest. Toen Van der Groe in Kralingen kwam, zette die gelijk 13 mensen onder de tucht. Nou, en het is nou nog 80.000 keer erger gesteld. Kun je nagaan hoe ver we, hoe diep we gezonken zijn, hoe blind de predikanten zijn in onze dagen. Mens, houd toch op. De schapen van Christus worden eruit getrapt en ze zijn blij met die 99 schapen. Daar moet je nou eens op letten. Daar moet je nou, dat is altijd al zo geweest natuurlijk, want het is altijd buiten de legerplaats. En daar zoek je het van nature niet, daar zoek je het ook niet naar ontvangen genade. Nee, natuurlijk niet. Hè? Komt, ga met ons en doen we zwaaien, ja natuurlijk. Maar het is buiten de legerplaats, daar kan je de koning vinden. Daar kan je de koning vinden. Want als hij op dat fundament mag bouwen, op die rechtvaardiging des geloofs, dan vind je heel weinig medestanders. Er zijn vele tegenstanders, zegt Paulus. Tegenwoordig hebben ze alles mee. Tuurlijk, als je een evangelie praat. Aangepast evangelie, heb ik vanmorgen toch gezegd. Dan krijg je allemaal medestanders. Dat willen de mensen graag horen. Hè? Dat gaat er eens koek in, hè? Dat je er ook nog wat aan kunt doen. Dan zegt hij, wacht. Op grond van Gods woord moet ik u prediken, gemeente. Dat er alles aan doet om verloren te gaan. En dat zal Gods ware volk volmondig toestemmen. Volmondig toestemmen. En ook na ontvangende genade. We doen niks anders als onze verlorenheid bevestigen. Ja, als de wet geestelijk wordt. Maar nou nemen ze de wet erbij om die te doen in dankbaarheid. Hè? Ook een regel des levens, zo ja. Nou, Gods volk is uitgeregeld. Die worden geregeld. Die worden gedreven. Hè? De liefde van Christus drijft ons. Hè? We worden door de liefde van Christus gedreven. Die hebben een drijfveer. Kijk, daar heb je het. Simpson had een drijfveer. Dat was de Heilige Geest. En de Geest dreef hem in het dal van Zora en Echtal. De Geest maakte hem vaardig. Want anders zat hij zo slap als een baby. Zat hij daar op die rots. Ethan. Kon hij niks beginnen. Nou, daar heb je nou de kerk. Daar heb je nou het Sion. En als de Heer zijn handen maar enigszins terugtrekt, dan zitten ze daar als verdwaasd, als een steenuil in de wildernis, als een roerdomp in de woestijn. Als een bedorven vat, als een belegerde stad, als een hutje in de komkommerhof. Maar de Heer weet van dat volk af. Hè? Vrees niet, gij klein kuddeke, zegt hij. Het is uw vaders welbehagen u dat koninkrijk te geven. Dan krijgen ze weer moed en krachten. Want de Heer Jezus is de bruidegom van zijn kerk die zoekt. He, die zoekt zijn volk, die zoekt zijn bruid. Gedurig op die loop. Hij loopt ze gedurig achterna. Want hij wil gemeenschap oefenen met zijn bruid. Maar altijd wel in de weg die wij niet verkiezen. Dat mocht je ook erbij zeggen. Want die bruid die zit maar aan een ronde tafel. He. Weet je wat dat betekent? Ja, aan een ronde tafel ben je gauw uitgerekend. He. Ben je gauw uitgerekend. He? Maar dan geeft de nadde zijn reuk. He? Dan roept ze het uit. Ik ben een roos van Saron en een lelie der dalen. Daar wordt het getuigenis geboren. He? Want dat is die ronde tafel van vrije genade. Daar zitten geen hoeken aan de mensen. Daar zitten geen hoeken aan. Daar kan Gods volk het begin en het eind niet van vinden. Want ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. He? Dat is die ronde tafel. Ja. En als je daarvan gaat getuigen... Geliefde, dan. Ja. Dan zou je zelfs door de meeste van Gods volk. Die niet meer kent dan de eerste bekering, gehaat en gemeden worden. U zegt, wat zegt u? Ja, je dacht dat de godsdienst. Maar ik zei het toch vertellen, dan krijg je de meeste vijand uit Gods volk. Dat zal u geen zins geschieden. Gaat achter mij, Satanus. Gaat achter mij. Kijk, dan krijgen die tegenstanders uit Gods volk. En dat ligt in onze dagen voor een groot deel aan de huidige prediking. Want daarin wordt de mens niet meer op het diepst vernederd. En daaruit volgt dat God niet, dat de Heer niet meer op het hoogst verheerlijkt wordt. Dan de wet verdoemt niet weer. En als dat het geval is, dan spreekt het evangelie ook niet vrij. Dan moet de mens zelf de toepassing maken. Nou, dan gaat het goed verkeerd. Dan zou ik je ook met Gods volk. Maar Gods volk gaat tweemaal verloren, namelijk voor de eerste bekering en op het punt van de tweede bekering. De eerste keer in het kader van het sterven aan de wet en de tweede keer in het kader van het sterven aan het bekeerd zijn. Ben je wel eens gestorven aan het bekeerd zijn? Ja, dat kun je natuurlijk heel vlug invullen. Ja, dan zeg je, ja hoor, dan ben ik al lang aan gestorven. Nou, dan ben je er niet aan gestorven. Als Christus het alleen is... dan doet de bekeerde mens niet meer mee. Hè? Dan moet je ook van dat hoogbekeerde ik verlost worden. Die dikwijls sprongt met een wangedrochtelijke gestalte van de schijnootmoedigheid. O mensen, dat is zo'n bittere vijand. Die schijnootmoed. Je kunt natuurlijk schermen met de liefde, met de ootmoed. En als ik dat hoor, dan denk ik, dit is mis. Dit is mis. Want Gods volk schermt daar niet mee. Paulus zegt niet, wij hebben zo'n liefde voor het evangelie, dat wij hebben zo'n liefde voor verloren. Nee, hij zegt, de liefde van Christus dringt me. Dat was zijn drijfveer, dat was niet zijn liefde. Dat was de liefde van Christus. Een getuige van Christus zijn, het zou der aarde zijn, kan alleen als Christus je bekering geworden is, geliefde. En ook je heiligmaking. Hè? Dan neem je niet meer de wet erbij. Nee, nee. Dan is Christus het alleen. Christus geheel. Christus alles. Dan is hij je zonde en dan ben jij zijn gerechtigheid. En als je daarvan mag getuigen, geliefde, en niet anders kunt en ook niet anders wilt dan van hem te getuigen, dan zal je door dat huidige gereformeerde, door de huidige gereformeerde godsdienst worden aangevallen. Dan kom je in de eenzaamheid terecht. Daar handelt. Hoe komt die bruid nou in de eenzaamheid? En de dochter van Sion is overgebleven. Als een hutje in de wijngaard en als een nachthutje in de komkommerhof. Omdat ze zoveel tegenstanders hebben die het haten, die dat getuigenis van die dochter Sions haten. Die willen daar niet van horen, die willen alleen maar van eigen gerechtigheid horen, van goede werken horen. En die willen ook nog wel over het geloof spreken en de liefde in hun vaandel. En me pronken met het vlees, daar kan je het aan kennen hoor. En me pronken met het vrome vlees. Huh? Maar daardoor komt de dochter Sions, dat is Gods volk, in de eenzaamheid terecht. De Heer moet zijn volk dikwijls opzoeken in de eenzaamheid. Zo eenzaam als Simpson. Nou, Simpson die heeft nooit de versterking van broeders gehad. Nooit. Niemand nog? Hij wandelde als een henoch met God. U zegt, Simpson? Die zo in de zonde gevallen is? Ja, Simpson. Dat was ook een henoch hoor. Zijn achternaam was Simpson Henoch. Want hij was een Nazireër van zijn geboorte af. Hij heeft nooit een tijd gehad dat hij God niet gevreesd had. Nooit een tijd gehad. En zij is een predikant. Hij zegt, nou, uit zijn leven kan ik niet opmaken dat Simpson genade had. Ik zeg, precies. Ik zeg, dan ben je zelf genadeloos. Want al Gods volk kent Simpson. Jazeker. Al Gods volk kent de Lila ook. Een hele bekende. Leven ze dan in de zonde? Simpson heeft nooit in de zonde geleefd. U zegt maar, hij dat. Ja, ik weet wel wat je zeggen wil. Ik weet wel wat je zeggen wil. De eenzaamheid dreef hem naar de liefde. Is dat goed? Nee, dat was niet goed. Tuurlijk was dat niet goed. Heeft hij ook geweten. Met zijn ogen gezondigd, zijn ogen zijn eruit gestoken. En toen begon hij in dat maalhuis te wenen. En zijn haar begon weder te wassen. Kijk, Gods volk wordt dikwijls hersteld in de genade. Als hij dat nou niet, kent. Die herstelling van Petrus, die herstelling van Simpson. Want kijk, dat het haar weder begon te wassen, zou de godsdienst zeggen, ja, het is afgesneden, dan begint het haar weer te groeien. Ja, precies. Maar zo zie Gods volk het niet. Zo ervaren ze het ook niet. Want dat was enkel genade, dat zijn haar weder begon. Dat was het teken van zijn Nazireërschap. Teken van zijn kracht. Met Simpson hersteld, in die tempel van Dagon, dat is ook geen plek, zou je zeggen. Dat is toch ook geen plek, dat is toch geen reformatorische plek. Maar daar werd Simpson hersteld. Hij zegt, Heere, nog één keer zeg. Dat wordt nou juist zo gemist in onze dagen, gemeente. Luisteraars, dat wordt zo gemist in onze, daarom gaat er geen reuk of smaak meer vanuit. Want Simpson, die openbaarde zijn kracht onder de vijanden. Niet onder zijn vrienden, dat is geen kunst. Dat is geen kunst. He? Allemaal onder gelijkgezinden zoeken. He? Allemaal bijeenkomsten organiseren onder gelijkgezinden. Mens, houd dat toch mee op. Houd dat toch mee op. Gaat uit in de heggen en steggen. En dwing ze om in te komen. Ja, daar wil de Heer, want we leven in het laatste der dagen. De kerken die hebben hun beurt gehad. Het is als een regenbui die overgekomen is. He? En dan gaat de Heer nog enkele van die dochteren Sions uitstoten in zijn wijngaard. He, die daar op de markt staan. He, en moeten klagen. Niemand heeft mij gehuurd. Want ja, de kerk zit om zulke niet verlegen. Nee. En dan moet je helemaal studeren, dan moet je helemaal in het systeem passen. En dan moet je helemaal gesneden naar de organisatie zoals zij je hebben wil. Nou, die dochter van Sion, die is niet te besnijden. Echt niet. Nee. Nee. Die gaat de Heere, laat ik het zo eens zeggen, klaarstomen. Ja, dat is maar op zijn spreek hoor, want dat is ook geen proces in die zin. Die zal die nog uitstoten in zijn waarde. Dat zegt de Heer toch? Bid, de arbeiders zijn weinig, de velden zijn wit om te oogsten. Bid de Heer des oogsters of die arbeiders wil uitstoten in zijn wijngaard. En dat zijn zulke, die dochters Sions die daar ledig staan op de markt. Ja. Moet je eerst gestorven zijn aan je volheid. Eerst gestorven zijn aan je ledigheid. Moet je ook nog een sterven. Moet je sterven aan je brouw. Ja, overal. Overal moet je de dood opschrijven. Anders kan je Christus toch niet verkondigen. Als Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zei die dan ook van, ja, nou ja, ik voeg mijn berouw er ook nog, mijn tranen voeg ik er ook nog bij. Nee. Dat is nou het sterven aan die tweede bekering, aan dat ik zijn. Hè? Dat die tweede bekering, aan dat sterven aan het bekeerd zijn. Gaat het dan allemaal voor de wind? Nee, juist niet. Dan krijg je alle wind tegen. Maar dan ben je gesterkt in de Heere. Hè? Dan sta je op de rots. Dan hoef je niet meer bekeerd te zijn om het te bewijzen. Laat ik het zo eens zeggen. Petrus was altijd haantje de voorste. Hè? Hij was altijd de woordvoerder van de discipelen. Hij zegt, Heere, maar ik weet wel hoe het zit hoor, zegt hij. Ja hoor. Nou Petrus. Gij zult mij 3 maal verloochenen. De haan zal 3 maal kraaien. Dan zult gij me 3 maal verloochenen. Maar dat houdt op Petrus niet van mogen. En dat was echt hoor, dat hield hij niet van mogen. Maar Petrus, hij zegt, de Heer Jezus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt u. Kijk, daar heb je nou die tweede bekering. Was Petrus niet bekeerd? Tuurlijk. Eerste bekering. Gerechtvaardigd door het geloof. Maar dan moet je nog alles leren. Want die rechtvaardiging door het geloof, dat is maar een vrijspraak. Ja, niet maar een vrijspraak. Dat is het belangrijkste, dat in je leven moet plaatsvinden. Dan ben je vrijgesproken van grote straf. Maar dan weet je nog niks. Ja, dan weet je dat Christus je gerechtigheid is. Dat weet je. Hè? Dan heb je van getuigd. Maar dan moet je nog alles leren in de weg van de praktijk. Dan moet je alles nog leren. Hè? Om zijn grote naam. Hè? Dan moet je je tegenstanders leren kennen. Dan moet je weten wat het vlees is. Dan moet je weten wat vroom vlees is. Dan moet je al die. Hè? En dat leert de Heer. Dat kom je allemaal bij je eigen tegen hoor. Hoef je niet een ander te raadplegen. Joh, hoe ging dat bij jou? Nee. Paulus die heeft Saulus van Tarsus leren kennen in die straten rechten. En was het toen klaar? Nee. Paulus is snellijk geleid tot de tweede bekering. Waar zo? In de woestijn van Arabië. Is die 3 jaar gebleven. Hè? Hij is niet bij vlees en bloed te raden gegaan. Maar in de woestijn van het, daar heb hij Christus nader leren kennen. Als zijn bekering. En toen hij terugkwam, hij zegt, nou wens ik niks meer te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Toen was hij erachter. Toen was hij van God geleerd. En er zijn weinig van God geleerde kinderen Gods. Die show een beetje met de eerste bekering. En daar hoef je niet verachtelijk over, daar spreek ik ook niet verachtelijk over. Want met een eerste bekering ben je echt bekeerd. Jazeker, dan zijn je zonden vergeven, dat is noodzakelijk. Maar om dat te mogen kennen, zoals de discipel op de berg Tabor. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Dan kan je het zien en dan kan je het bewonderen en dan kan je nog misslaan. Dan zegt Petrus, laten we hier 3 tabernakelen bouwen. Zie je, hij moest nog een tweede bekering ondergaan. Dan moet je alles nog leren. En daar komt de kerk nooit in uitgestudeerd. Ze komen nooit op een punt van dat ze zeggen van nou weten we het. Ja, ze mogen weten. Hè, dit weet ik vast. Dat God met mij is. Ja, absoluut. En daar worden ze in bevestigd. Hè. Dan krijg je vaste grond onder je voeten. Dan maakt het ook niet meer uit hoe mensen over je denken. Tante Lena zei vaak hoe mensen over me denken. Dat laat me Siberisch koud. Weet God van ons af. Hoe denkt God over u? Dat telt hoor, dat telt. Hè? Het is de Heere die me oordeelt, zegt Paulus. Hij zegt, want ik ben er zelf nog geen eens toe in staat om mezelf te beoordelen. En als je nog in die eerste bekering verkeert, geliefde, dan wil je die voor geen goud verliezen. Nee, dat begrijp ik. Omdat je die tweede niet kent. Kijk, onbekend maakt onbemind. Dat is in het geestelijke leven is dat heel waar. Maar toch is het noodzakelijk als je een roeping mag. Ik zou het aan die dominee Ben willen vragen. En dan zeg ik, dominee Ben, ben je nou ook door je bekering gezakt? Als je tenminste ooit bekeerd bent geworden. Hè? Want je zegt wel van Luther gegrepen te zijn. Maar dat is natuurlijk zeg maar een bewijs wat contra staat op de echte bekering. Herken je die toetssteen van die Luther op grond van het woord aanlegt ook doorstaan? Dan vrees ik met 1000 vrezen dat zulke dat niet kunnen doorstaan. Die pakken alleen maar een Luther die zij willen horen. Een Luther die laat de Luther dingen zeggen die ze zelf lijken. Dat gebeurt natuurlijk op hele grote schaal. Dat gebeurt met Spurgeon en noem al die mannen maar op. Die worden allemaal geciteerd. Daar wil ik alles niet over in kam scheren. Ik wil niet generaliseren. Maar Gods volk heb Spurgeon ook niet meer nodig. Nee. Die zijn net als Paulus van de Heere geleerd. Maar ik zal je vertellen, als dat je gang mag zijn, als dat je getuigenis is, wat een apostel zegt, niks anders meer te willen weten als Christus en die gekruisigd, dan vind je de kerkdeuren gesloten en dan kom je buiten de lege plaats terecht, om zijn smaadheid te dragen. Maar de meeste van Gods volk, en ik zeg het met smart, hoereren met hun eerste man en ze komen op uit de wet. En die houden het met vriendenkringen, met vergaderingen, met medestanders en toejuichers. Maar Gods volk onder het kruis houdt het met Christus alleen. En die ontvangen broeders en zusters uit zijn hand. Want alleen God legt banden die de mens niet leggen kan. Dat kun je je best voor doen, maar dat zal je nooit lukken. Nee. Die band wordt van boven geboren en daarin is Christus de eerste en niet de bekeerde mens. Kijk, als de Heer zegt, hebt elkander hartelijk lief, dan is er geen opdracht. Want hij voegt de daad bij het woord, dan heb je elkander lief. Ja, natuurlijk. Wat Christus uitspreekt in het Nieuwe Testament, dat moet je verstaan in de toepassing, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En als hij nou de toepassing mist, dan ga je met hetgeen hij zegt aan het werk. Nou, dat is geen genade. Dat is geen genade, doe het allemaal zelf. Hè? Kijk, dat is nou, daar moet de prediking op gericht zijn. Wat het wil zeggen. Hè? Dat het evangelie met kracht. Als het evangelie kracht doet, dan hoef je daar niet mee aan het werk. Dan werkt het woord met jou. Dan ben je van Christus gegrepen. En dan word je door hem gedreven. Als je door hem gegrepen bent, word je door hem gedreven. Gedreven door zijn geest, gedreven door zijn liefde. Door zijn liefde gedreven. Daarom is een tweede bekering zo vruchtbaar. Hè? Want dan werp je niet alleen je gedrag, maar ook je bekering en je goede naam in het graf van Christus. Ja. Als Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan kende die ook zichzelf niet meer. Nee, natuurlijk niet. Paulus kende niemand meer naar het vlees. Want zijn naam moet alleen de eer ontvangen. En dan schrijf je de dood op alle liefde buiten de liefde van Christus. Dan schrijf je de dood op alle namen buiten de drie enige naam van God. Ja, mensen praten wel eens over banden, maar er zijn wat lekke banden, hè? Allemaal al die. En die banden, geliefde, die een mens zelf maakt, hè, van het christelijke gemene best, die zullen in rook opgaan. Hè, zoals je autobanden ziet verbranden. Daar gaat een zwarte rook vanuit. Ja. Maar de band die God legt, hè, door die band der volmaaktheid, dat is de liefde, die blijft tot in de eeuwigheid. Die gaat nooit in rook op. Nooit. Die kan rekken, maar die blijft tot in de eeuwigheid. En dan word je ook eerlijk, hè? Want de liefde heeft de waarheid lief. Hè? De liefde uit God heeft de waarheid lief. Hè? Maar vergeet dit nooit, kinderen. De orde die de Heer zijn kinderen leert. Geloof, hoop en liefde. Het geloof wordt het eerst genoemd. Het geloof is eerst. De liefde is laatst. Het geloof is eerst, de liefde is de meeste. Hè? Want van deze drie, de liefde is de meeste. De meeste van deze drie is de liefde. Maar degenen die de liefde stellen boven het geloof, dat zijn dwaalleraren. En die zijn meestal zo wettisch als het maar wezen kan. Want degenen die met de liefde schermen, ja, die nemen de liefde ter hand als een soort hefboom. Dat zijn de meest gevaarlijke mensen. Die zijn ook zo onbetrouwbaar, die blijken zo onbetrouwbaar als het maar wezen kan. Want Gods volk gebruikt de liefde niet als een hefboom. Het is een drijfveer, ze worden erdoor aangedreven. Dat is heel wat anders, hè? Of je schip, of je moet roeien, of dat een schip aangedreven wordt. De matrozen in het schip waar Jona zich op bevond, die moesten zo roeien om dat schip naar de kant te brengen. Want anders zou het vergaan. Ja. Daar heb je de roeiers van het werkverbond. Maar Gods volk hoeft niet te roeien. Nee, die worden aangedreven. Hè? Met kracht uit de hoge. Dat is die aandrijving des geestes. Die met het geloof gepaard gaat. Dan wordt het geloof aangedreven. De liefde wordt verwakkerd. Wordt opgewekt. Niemand kan die liefde opwakken. Tenzij die lusten, zegt de bruid van Christus. Al dat opwakkeren van die liefde. Dat is allemaal waste of time. Totdat dezelfde lusten. Want het is de Heilige Geest die die liefde aandrijft. Die die liefde ontsteekt. Dus ik heb gezegd, als dat je geloofspraktijk mag zijn, dat je al het vlees afsnijdt, dan krijg je velen van Gods volk tegen, omdat ze nog een naam en een bekering te verliezen hebben. En ik heb gezegd, als je alleen een eerste bekering kent, dan wil je die nog voor geen goud missen naar gemeente. Dan bouw je alleen hout, hooi en stoppel op het fundament en die zullen alle verbranden. En als de zulke dan nog maar vernederd worden, dan heb je van de zulke geen last. Als ze nou maar een kruis in hun leven omdragen, dan heb je van die eerste bekeerling heb je geen last. Hoor. Nee hoor, heel niet. Die willen dat nog graag horen, die willen er wat bij leren. Vroeger zei Gods volk, weet je wat Gods volk vroeger zei? Dat hoor je natuurlijk nou in onze dagen niet meer. Maar die zeiden tegen die eerste bekeerlingen, zoek er wat bij te krijgen. Nou, dat is toch heel eerlijk, hè? Hadden ze daar niet alles? Ja, ze hadden alles in Christus. Hè? Absolute waarheid. Ook die eerste bekeerlingen. Voilà, alles in Christus. Maar zoek er in de oefening des geloofs wat bij te krijgen. Hè? Wat, die kennis bedoelden ze. Die kennis was dan op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Dus als de zulke nog maar een kruis of vernedering, onder de vernedering verkeren, dan heb je daar totaal geen last van. Maar wee, oh wee, als dat veertje de lucht in gaat. Hè, dan worden het propagandamakers en werken van de werken des vlezes. Hè. U weet het wel, hè? Ik ben van Paulus en die van Apollos, ben Tramper is van Luther. Hè, en de een is weer van Calvijn. Ik heb wel eens gezegd, ik ben een Huntingtoniaan. Nou, dat is ook zo. Maar ik ben geen blinde volgeling van Huntington. Nee. Ik ben ook een Kolbruggiaan. Omdat ik een christen ben. Begrijp je hoe ik het bedoel? Maar ik ben geen blinde volgeling van Kolbrugge. Een Kolbrugge slaat op de plank wel eens mis. En wie niet? Wie niet? Wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar dan moet je natuurlijk wel met het woord komen om zo iemand te overtuigen, om zo iemand te weerleggen. Ja. Maar kijk bij, zoals als het geloof openbaar komt, want dat geloof komt openbaar, hè, het kan niet beperkt blijven tot een lippenbelijdenis. Hè. Dan krijg je allemaal van die papieren leden, hè, die doen belijdenis des geloofs zogenaamd. Dat zijn allemaal papieren leden, daar wordt de kerk niet mee uitgebreid. Hè. Dat gaat ten koste van de kerk, dat zijn aanvallen op de kerk. Maar als het geloof mag floreren, als het geloof mag beoefend worden, dan komt dat ook openbaar. Hè? Want anders zou de Heer Jezus nooit kunnen zeggen, aan de vruchten zult geen kennen. Dat bedoelt hij mee, die geloofsvruchten. Hè? Die vruchten die uit hem gevonden worden, die worden aan de boom gezien. Dus daar heb je het, hè? Eerste boom. Dan word je een leesbare brief van Christus. En betekent dat je altijd met een scheef hoofd over de wereld gaat en altijd met een boekje in een hoekje? Nee, absoluut niet. Nee hoor, want Luther is uit de kloosters gehaald om een leesbare brief van Christus te worden. Die is er niet ingebleven. God heeft hem daar niet in gelaten. Nee, dan ben je het juist niet. Dus al die afgescheiden kerken zijn feitelijk allemaal kloosters. Nou, als de Heer een bedoeling met je hebt, dan haalt hij je eruit. Ja, nou zal heel Nederland wel in elkaar storten van vijandschap, maar dat scheelt mij niks. Als de Heer een bedoeling met je hebt om zijn koninkrijk, als een middel gebruikt te worden om zijn koninkrijk uit te breiden, dan haalt hij je uit die kerkelijke kloosters. Daar ben ik zeker van. Daar ben ik heel zeker van. Nou, Luther is daarvoor gebruikt, hè, om het pausdom een ruk naar de hel te geven. En de Heer zal heel het pausdom wordt vernietigd, hè, want dat staat allemaal in Gods woord opgetekend. Dat wordt natuurlijk in het reformatorisch dagblad, wordt het allemaal gekerstend natuurlijk. Hè. De paus is niet de antichrist, zegt Kranendonk, dat is ook zo'n leugenaar. Maar de paus, de opeenvolging van pausen, is de antichrist. Dat is nooit anders geweest. Er is geen andere antichrist. Er is maar één de antichrist. En dat is de opeenvolging van pausen. Omdat ze allemaal hetzelfde ambt hebben. Er zijn nooit twee pausen. Rome kent maar één paus. En dat is de antichrist. Omdat die pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus. Nou, daar heb je de antichrist. Die is antichristus. Die pretendeert iets te zijn wat hij niet is. En notabene de godslasterlijke pretentie om de plaatsvervanger van Christus te zijn. Daar heb je de antichrist. En wie dat ontkent, die vloekt tegen het woord in. Want dat leert Gods woord zelf. Zei dokter Janssen, ja, maar Paulus kon toch nooit weten, toen hij die 2 Thessalonicenzen 2 schreef, dat Rome de antichrist zou worden. Nou, dan ben je dokter. Dan ben je dokter. Dan ben je een grote dwaas. Want met andere woorden, de Heilige Geest zou het niet weten dat de paus er komen zou. Dat Rome, dan ben je toch wel even een dan doe je. Die komen gewoon openbaar. Als een schriftcriticus van de eerste orde. Paulus heeft de Bijbel geschreven aan de apostelen. Door de inspiratie des geestes en de Heilige Geest. Die wist en die weet van de eerste dag van eeuwigheid tot eeuwigheid wat er zal gebeuren. Zo wordt er nou gepraat in onze dagen. Let je daar nooit op. He? Wat zeggen ze nou eigenlijk? Eigenlijk allemaal onzin. Kom niet uit het God. Het is met geloof niet gemengd. Want anders praat je zo niet. Ja, tegenwoordig is daar. He? Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Cephas. Allemaal etalagegodsdienst. Maar daarin heeft Gods volk onder het kruis de dood gevonden. God heeft zich een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen. Staande op dat fundament en wijzende naar dat fundament. He, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat doen ze allemaal door de inspiratie des geestes, he, door de genade des geestes, naar de genade Gods die ons gegeven is. He, Paulus zegt, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander. En hij zegt, een ander bouwt erop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Kijk, daar heb je het. Hè? En hoe bouw je nou hout, hoor je een stoppel op dat fundament. Dan zal alles verbranden, behalve dat fundament. Dan zou je als door vuur behouden worden. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Christus Jezus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen. Ja, dat wordt dan op één lijn gezet met hout, hooi en stoppelen. Eens iegelijke werk zal openbaar komen. Want de dag zal het verklaren, het zal de vuur ontdekt worden. En hoe danig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. He? Goud, zilver, kostelijke stenen. Hout, hooi en stoppelen. Ja. Dus het eerste. Het fundament gelegd en dan de stenen erop gebouwd. Er worden stenen, hè, op dat fundament. Je kan alleen stenen op dat fundament bouwen. Door de prediking geschiet dat. Door de prediking worden die stenen gevoegd, hè, in dat Jeruzalem dat boven is. Want dat is het gebouw. Hè. Het gebouw zijt gij, zegt een apostel. Preek het fundament en de stenen zullen volgen. Maar preek al het goud, zilver en kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen de dood in. Want wordt het fundament, hè, daardoor wordt het fundament onzichtbaar en vertroebeld. Hè, net zoals er in de nadere reformatie de levende rechtvaardiging van de goddelozen is een achterliggende gedachte geworden. Dan zijn ze met de heiligmaking aan de slag. Dat is aan de slag gegaan. Dat is nou op dat fundament bouwen, hout gooien en stoppen. De prediking moet afsnijdend en bevrijdend zijn, want anders doet het evangelie geen kracht. Dan krijgt Christus niet de eer die die toekomt. Dan komt de mens in het middelpunt te staan. En velen van Gods volk spelen voor slachtoffer. Dat komt deels ook door de bakering van de prediking, verkeerde prediking. Maar dan gaat er een stank vanuit. En als je die stank wilt doorbreken met het profetisch woord, krijg je stank voor dank. Ja. Dat is het loon van Gods knechten, stank voor dank. Niet bij de Heer ook. Weet je wat het loon van Gods knechten is? De bekering van zielen. De verheerlijking van zijn grote naam. Dat is het tractement van Gods ware, van Gods ware knecht. Maar anders dan kan je ook nog veel van Gods volk tegen hebben. Er zijn vele tegenstanders, zegt Paulus. Nou, ook dikwijls nog onder Gods volk. Efraïm heeft Juda benauwd vanwege de afgunst. Hè, gelijk Jefte benauwd door de hoogmoedige en verwaande Efraïmieten. Puur uit pure kleniaanse afgunst. Maar Jefta's boog is net als Jozef boog in stijvigheid gebleven door de handen van de machtige Jacobs. Jefta was een gadiet en de gadieten, dat was de meest bestreden stam van Israël, gelijk vader Jacob getuigd heeft op zijn sterfbed, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal haar aanvallen in het einde. Dus die stam van Gad, dat was een belegerde stad. Hè? Dat was nou, daar gaat het over. Dat was de dochter Sions. Hij is overgebleven als een hutje in de Weingaard. Hij woonde in het Overjordaanste. Hè? Niet gekend. Als een roerdom zat hij daar in de woestijn. Met de stammen van Ruben en de halve stam van Manasse. Maar Gad had het meeste te verduren. Gad had het meeste te verduren. Het was een belegerde stad. Hij werd gedurig aangevallen door de omliggende Hagarenen. De Moabieten, de Edomieten en de Ismaelieten. Maar geliefde, de muren van Gad, daar heb ik nou, dat heb ik vanmorgen gezegd. We willen het nog enigszins hebben over die muren waarvan de Heere zegt, uw muren zijn steeds voor mij. De muren van Gad lagen voor de rekening van God. Van die meerdere Jefta, die Gad ruimte gemaakt heeft. Het volk van God, het geestelijke nazaad van Gad, onze muren van onmogelijkheid. Onze muren van onmogelijkheden zijn voor hem, hè. Maar geliefde, de muren van die belegerde stad zien ook op de bescherming van de kerken Gods. Want de Heere is zelf zijn volk een vurige muur rondom. En dat is noodzakelijk, want de dochter van Sion was als een hutje in de Weingaard, als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. En als de Heere geen vurige muur om zijn volk was, dan zou ze vergaan. Maar God bewaart zijn volk en is haar tot bescherming. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Maar wat is nou het kenmerk van Gods ware volk? Kijk, de godsdienst die zou met een engel kunnen sterven, maar Gods volk niet. Jacob had een versterking gehad, de Maanaan, door een legioen van engelen. En dan komt hij bij Pniel en dan vreest hij als een blad. Ja, Ezo. Ezo bracht de wet mee. Ja. En dan gaat hij alleen over die Jabok. En een man worstelde met hem. Nou, daar had Jacob zijn kracht uit. Daar had Jacob zijn kracht uit. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Daar moet Gods volk het van hebben. Van die zegeningen van de machtige Jacobs. Maar geliefde, op welke wijze Gods volk zich ook verlaten voelt, vergeten voelt, zo zelf dat zij menen dat God hen vergeten heeft, nochtans zal de Heere zijn erfdeel nooit verlaten. Dan zal een moeder haar zuigeling vergeten. Nou, dat zou mogelijk kunnen zijn. Hè? Wel onnatuurlijk, maar het zou mogelijk, het zou kunnen gebeuren. Maar dan nog zou God ons niet vergeten, want dan zou hij zichzelf moeten vergeten. En dat moet ook luid en duidelijk verkondigd worden. Hè? Ziet de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg der dochter van Sion, zie uw heil komt. Zie zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat moet luid en duidelijk verkondigd worden. Dat haar strijd vervuld is, haar zonde verzoend. En dat ze, door de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Een Gods volk wordt toebereid als een reine maagd die voor haar bruidegom versierd is. Zij wordt toebereid op de wederkomst van Christus. Daarom sterven ze alle dagen. Dat is ook een heel onderbelicht element, zou ik haast niet durven zeggen, want al die elementen, de elementen zullen branden vergaan. Maar al Gods volk, al Gods ware volk onder het kruis, die ondergaan die dagelijkse dood, om altijd in de dood van Jezus te worden overgegeven, dat schijnt geen zaak van vreugde, daarom wordt er ook nauwelijks of niet over gepreekt. Maar de Heere die roept zijn bedroefde volk toe, verheugt u zeer, gij dochter Sions, juicht gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen en rechtvaardig, hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, op een veulen en jong der ezelinnen. Ja. Christus is de bereider van zijn volk. Ben je al eens een ezel geworden voor Christus? Ben je, want die ezel was bereidwillig hoor, om de Heer Jezus te dragen. Hè? Om de Heer Jezus naar Jeruzalem te rijden. Toen werd hij toegejuicht, Hosanna is uit Gij gezegend, noem maar op. En 3 weken later stonden ze hetzelfde volk kruis om kruis. En als Gods volk dat moet doormaken, dan schijnt het dat de Heer zich zodanig verbergt, dat het schijnt alsof de duivel regeert. Of heet het nooit? Heb je dat nooit? Ken je altijd maar roemen in God? Maar dat laat de Heer toe om zijn volk in het geloof te oefenen. Kijk, als je nou nooit die verlatenheid doorworstelen moet. Als je nou nooit die eenzaamheid, die geestelijke en soms ook letterlijke eenzaamheid. Soms ook dikwijls letterlijke eenzaamheid. Dan kan je zelfs tussen je familie wonen en toch stik eenzaam zijn. Omdat je geen woord kan wisselen met de godsdienst. Maar dan schijnt het alsof de duivel regeert. Maar het is juist noodzakelijk, die veel verlaten zijn, die kennen veel vertroosting, die kennen veel oefeningen des geloofs. En als het lang duurt, kan de ziel zo moedeloos worden. Maar toch blijft daar altijd die verborgen ondersteuning van zijn liefde en zijn trouw. Ja, want als het op het puntje van de... Als het weer van het puntje afgaat, dan schiet de Heer onmiddellijk toe. Onmiddellijk toe. En dat is nou... Er moet steeds weer geleerd worden, gemeente, want anders dan... Het wordt niet een vanzelfsprekendheid. Het geloofsleven is niet een vanzelfsprekend leven. Nee. Dat is een leven van onmogelijkheden. Van worstelingen. Van verlatenheid. Van eenzaamheid. Als een nacht... Elia zegt... Dat is toch een man des geloofs. Dat is toch een grote knecht des Heren. Hij zegt, ik ben alleen maar overgebleven. Ze zoeken mijn ziel. Lag hij daar moedeloos onder die jeneverstruik. En als hij daar nou Eli en Ken betuttelen. Nou, dan weet je er niks van. Hoor. Dan weet je gewoon helemaal van niks. Want Gods volk op zichzelf aangemerkt. Nou, dat is wel zo'n verschrikkelijk zwak rietje. Een rokend vlaswiekje. Komt niks van terecht, zeggen de buitenstaanders. Het is Sion, maar niemand vraagt, het heeft niks te betekenen, zo verachtelijk, die arme Lazarus. Die rijke man, die zal, als hij weer van een feest kwam en zijn auto parkeerde voor zijn poort, die zal wel verschillende keren naar Lazarus gespogen hebben. Of met een verachtelijke brik, nog ineens een blik waren gekeurd. Nou ja, dat is maar een gezwel voor de samenleving, een pest. Zo wordt Gods volk bejegend hoor. Als je nou dat niet gelooft, dan weet je het leven van Gods volk niet. Dan weet je het leven van Gods arme volk niet hoor. Dan weet je er niks van. Want Gods volk is een veracht volk. Tegen Paulus zeggen, weet je wat die hoogbekeerde Joden van Paulus zeiden? Dat die een pest was. Wat wil deze pest? Deze oproerkraaien. Weet je wat ze van de Heer Jezus gezegd hebben? Een vraat en een wijnzuiper. Dus wat wil je nou? Wil je nog je goede naam behouden? Of wil je nou uit vrije genade leven en je naam verliezen? Of dat die ene naam verhoogd wordt in je leven? Wat wil je nou? Mensen, weet je waarom de kerken down zijn gegaan? Omdat ze dat allemaal verloochenden wat ik u nu preek. Dat is haast niet meer te vinden. Zeg mij waar ik het vinden kan. Ik heb toen de tijd in Belmer in Spaans, toen hij nog in leven was. Ik zeg, waar woont dat nou, dat geoefende volk hier ook? Hij zegt, daar en daar en daar. Toen ben ik er naartoe gegaan. Ik zeg, man, dat is God, dat is geen geoefend volk. Ik geloof nog geen eens dat ze bekeerd zijn. Ik zeg, ze zitten allemaal te roemen in de gemis. Ik zeg, daar geloof ik niks. Daar geloof ik niet in. Ken Gods volk? Ja, zeker, dat heb ik u gepreekt. Hoe dikwijls Gods volk in het gemis en in de verlatenheid. Maar daar kennen ze niet van leven. Ben jij wijzer? Dan hebben ze geen leven. Dan roepen ze uit, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En gedurig is Gods volk zo dwalende te vinden. Alsof de duivel regeert. Want dat zijn nou die oefeningen des geloofs. Hè? Die worden in de diepte geleerd. En alles wat je in de diepte hebt mogen leren. Daar vind je Christus aan je zij. Daar wordt die doorbreker weer geopenbaard. Ja, dan mag je weer eens zingen. God, God, uw, o held, uw zwaard en uw zijde. Daar wordt het geloof weer als opnieuw geboren. En als je daar nou vreemdeling van bent, dan zit je altijd maar te roemen in het vlees. Altijd maar te pochen, hè, met liefde, met geloof en etalagegodsdienst. Dan kun je van alles etaleren, maar ja. Daar gaat een stank van uit. Het moet van boven geboren worden, net als Kolbrugge. Die preken, je denkt zeker dat ik ze uit mijn binnenzak haal. Vergeet het maar. Ik weet er soms geen doen aan, mensen. Kolbrugge zegt, al mijn preken zijn in de diepte geboren, in grote beproeving, in grote worsteling. En ze kunnen ze alleen maar in diezelfde diepte verstaan worden. Kijk, omdat de Kolbruggianen Kolbrugge niet verstonden, hebben ze van Kolbrugge natuurlijk gewoon een wassen beeld gemaakt. En dat is met Huntington, met al die Luther, noem maar alles maar op. Oh, een hele wassen beeldencentrum, Dan kun je citeren, dan kun je natuurlijk boeken vol verschrijven. Er wordt een hoop geld mee verdiend. Ja, zoals dominee Ben, die man die verstaat niks van Luther, hij verstaat er niks van. Die nemen een deeltje van hem, net zoals Spurgeon, hè. Ik heb ooit de bekering van Spurgeon uitgegeven. En toen liet ik die de mensen, die Spurgeon favorieten, liet ik die bekering van Spurgeon lezen. Toen hebben ze al de boeken van Spurgeon verbrand, zeg maar. Maar wij willen met deze Spurgeon niks te maken. Nee, natuurlijk niet, want dan wordt er aan je bekering geplukt. En als je nog een bekering te verliezen hebt, geliefde, dan ben je niet bekeerd. Want Gods volk heeft niks meer te verliezen, die hebben alles verloren in het graf van Christus. Ja. Daarin wordt Christus verheerlijkt. Als Christus het alleen wordt in je leven, laat ik eens zo zeggen, hoef je nooit meer bekeerd te worden. Nee, want dan is hij je bekering. Dan gaat hij in alles voor. Dan mag je steunen op je liefde in de woestijn van het leven. De tijd is weer om, zie ik wel. Ik ben nog lang niet klaar. Ja, wanneer kom je ermee klaar? Moeten we dan gaan beginnen? Moet altijd nog maar beginnen. Altijd nog maar beginnen om zijn lof te vertellen. Altijd nog maar beginnen om als een onnutte dienstknecht te doen wat we schuldig zijn te doen. Weet je waar je schuldig bent, Gods volk? Om zijn lof te vertellen. En om jezelf bij het grof vuil te zetten. Dat deed Lot. Dat vind ik nou zo schoon van Lot. Die was toch ook een belegerde stad? In dat Sodom en Gomorra was het. Nou, daar kun je van Lot zeggen. Hè? Daar kun je van Lot zeggen. Was een hutje in de wijngaard, een nachthutje in de komkommer. Of was een belegerde stad. Maar die gooide zichzelf op de hoop van de Sodomieten. Hij sloot de deur achter zich. Dat vind ik toch wel zo'n schoon moment in het leven van Lot. Hij sloot de deur. Hè, toen die homofielen die engelen zochten te verkrachten. Ja, laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. Toen sloot hij de deur achter zich. Hij sloot zichzelf buiten. Hij gooide zichzelf op dezelfde hoop als die Sodomieten. En weet je wat vrije genade is, geliefde? En Lot werd door die mannen door de deur naar binnen getrokken. Dat is nou, God maakt onderscheid, ook na ontvangen genade. Lot heeft niet gezegd van, ja, hoor eens even hier zo, maar ik ben een kind van God en ik zit hier wel verkeerd, maar denk erom dat hij van me af... Nou, nee, dat heeft Lot niet gezegd. Hè? Want hij sloot de deur achter zich. Maar de Heere, die trok hem er weer doorheen. Kijk, De Heere geeft bewijzen, die geeft tekenen en wonderen dat je een kind van God bent. Dat gaat hij ook aan de omstanders bewijzen. Tonen, openbaren. Met wonderen tekenen. Daar wordt het genadeleven mee getekend. Hè? Daar komen allemaal gedenkstenen, laat ik het zo eens zeggen. Jazeker, daar zorgt de Heere voor. Daar zorgt de Heere voor. Dan kunnen ze het nog herinneren. Oh ja, toen en toen. Toen is dat gebeurd en toen werden we er zo bij bepaald. Hè, dat de Heere zijn genade liet blijken aan die of die. Ja, dat doet de Heer, echt waar. En als dat nooit gebeurt, hè, als je leven maar zo, net zoals zo'n rustig kabbelende zee is. Nou, Luther zegt tegen Melanchthon, geloof ze niet, neem ze niet aan. Hij zegt, want dat is niet van de Heer, dat is niet van de Heer. Maar die Jonas, die op zo'n woeste zee, het zich verwaardigd werd om te zeggen. Ik vrees God, het is mijn schuld, gooi mij maar overboord. Door al uw golven, door al uw baren, toen ging die. Want die ging in de dadelijkheid. En met Jonah gooiden ze Christus overboord. Kijk, daar heb je nou die werkverbonders. Die willen dat leven niet. Die haten dat overboord. En waar werd zijn geloof weer verlevendigd? In de buik van de vis. In de buik van de vis. Toen kreeg Jonah weer krediet op God. Toen kreeg hij krediet. Hij zegt, ik zal hem nog eenmaal in de tempel, uw heiligheid, zal op hem weder aanschouwen. Toen kreeg hij krediet op God. In de buik van de vis. Dat was zijn graf. Ja. Nou, de hel kan zulke Jonas niet houden. Hoor. Dan moet de hel hem uitspoelen. Een kolbrugge zegt, dan lag hij daar als een uitbraaksel der hel. He? Toen was hij geschikt gemaakt om te prediken het oordeel in Nineveh. Het is weg in onze dagen, de gemeente. Het is weg. En ik heb het gezegd. Nou zijn de heidenen aan de beurt. Ja, absoluut. En dan komt de Joods. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal geheel Israël zalig worden. Maar het Westen heeft zijn beurt gehad. Maar ik had zo eens zeggen, de Heere weet zijn volk wel te onderhouden. Jawel. Op eenzame plaats. Ik weet waar ik woon, daar waar de troon des Satans is. Maar nou zijn de heidenen aan de beurt. Nou gaat de Heere een grote slag slaan onder de heidenen. Om ze tot zijn eigendom te maken. Want de eilanden zullen u verwachten. Ja. Gaat uit in de heggen en steggen. En dwing ze om in te gaan. In de krochten van deze wereld. Het allerafschrapsel. Ja. Dat worden ze na ontvangen genade. Ook in de inleving. Allerafschrapsel. Hè. Door de wereld niet geacht. Door de godsdienst genegeerd en veracht. Hè. Arme Lazarus. Hè. Alleen door de honden gelekt. Maar die worden straks gedragen in de schoot van Abraham. Die zullen eeuwig om. Waarom? Omdat ze tot de bruiloft geroepen zijn van eeuwigheid. En die tot de bruiloft geroepen worden, die zeggen, ja, ik heb een juk ossen gekocht, ik heb nou geen tijd. Ik heb een 600 acre land erbij gekocht, ik heb geen tijd. Wel alle tijd natuurlijk om je leven te leven, maar geen tijd om tot de bruiloft te gaan. Die worden geroepen, maar die geroepen zijn, daar zal geen klauw van achterblijven. Die zullen alle komen, die zullen alle aankomen in die gewesten van eeuwige heerlijkheid. Er zal geen klauw achterblijven. Niet één klein schaapje van Christus zal er straks boven gemist worden, want hij heeft ze alle gekend. Hij kent ze alle bij naam. En hij zegt het, hij roept het ze toe. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Kunnen als een belegerde stad hier op aarde verkeren. Als een hutje in de komkommerhof. Maar vrees niet, gij klein kuddeke. Gij belegerde stad. Het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Dat zegt de Amen. Dat zegt de Amen. Ja, Amen. Amen. Lieve heren, dat koninkrijk is vast en zeker. En er zal in plaats onbezet blijven. In dat Sion wat er rustig gaat, die zullen alle een kamer ontvangen. Want de Heer Jezus heeft hun plaats bereid. O lieve heren, en het zal geen gesloten kamer zijn. Daar zullen alle kamers open zijn, op het Lam gericht. Om te zingen het lied van Mozes en het Lam. Heren, gij mocht de prediking zegenen, in zwakheid uitgesproken. Maar pas ze toe met kracht, uw woord, uw woord alleen. Het woord van Christus. Toegepast. Met kracht aan ons hart. Gij hebt me met kracht, gij hebt mijn ziel met kracht versterkt. O lieve Heer, mochten we dat alle kennen. Mochten we hem kennen en door hem gekend zijn. Door die lieve Heer Jezus Christus. Die zijn volk, hoe diep gevallen, hoe ver ook van de weg verwijderd, altijd weer opzoekt. Met zijn opzoekende zondaarsliefde. Want ze zijn van hem. Ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. O lieve Heere, verenig ons in de vreze uws naams, die heerlijk is. En mochten we nog uitgaan om uw grote naam te verkondigen. Tot aan de einde der aarde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van 102, Psalm 102. En daarvan het zevende zangvers. Psalm 102, het zevende zangvers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt. Aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Vers 7 van Psalm 102. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.